Voor deze morgen is ongedachte genade. Ongedachte genade. En terwijl u het opzoekt, wil ik ook alle mensen die thuis via de livestream meekijken groeten. Fijn dat u, dat jij, dat jullie ook vanmorgen weliswaar een beetje op fysieke afstand, dat jullie ook met ons verbonden zijn. Ongedacht in hoofdstuk 1. Dat was twee preken terug, heb ik met jullie nagedacht over bittere tranen. Hoofdstuk 2, begin van hoofdstuk 2 was Rut, dat was de laatste preek, gedurfd geloof. En nu zijn we bij het tweede gedeelte van hoofdstuk 2 en een stukje van hoofdstuk 3. En denken we na over ongedachte genade. We lezen vanaf hoofdstuk 2 vers 1. En lees aandachtig met me mee in dit prachtige verhaal. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En hij zei tegen haar, Zij zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarop ging ze op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem, de Heere zegene u. En daarop zei Boas tegen zijn knecht, die over de maaiers was aangesteld, wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei, laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en ze is gebleven van vanmorgen af tot nu toe en ze heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die zij aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht op de aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben? En Boas antwoordde en zei tegen haar, het is me allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden. En mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. En toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. En toen ze opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat ze het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte ze aren op de akker tot de avond. En wat ze geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een eva gerst. En ze pakte het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat ze geraapt had. En ook haalde ze tevoorschijn wat ze overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had. En ze gaf het haar. En vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag aren geraapt? En waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je orde? En ze vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goede tierenheid niet heeft onthouden aan de levenden en de doden, gezegend worden door de Heere. En verder zei Naomi tegen haar, die man is nauw aan ons verwant. Hij is één van onze lossers. Ik lees nog een paar versen uit hoofdstuk 3, hoofdstuk 3 vers 1. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar, mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan? Wel nu, is Boas, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat vannacht op de dorstvloer gerst wannen. In vers 9... Rut gaat dan naar Boas op de dorstvloer en ze stelt hem uiteindelijk deze vraag. Hij zei, wie bent u? En zij zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei, gezegend bent u door de Heere mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u de eerste nog overtroffen. Doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke. En tot slot hoofdstuk 4 vers 10, dat is uiteindelijk de huwelijksceremonie. We komen daar later nog wel op terug, maar ik lees daar nu één vers. Waar Boas zegt, hoofdstuk 4 vers 10. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag mijn getuige. Tot zover het gedeelte uit Rut. Vandaag wil ik met jullie een inleiding doen om even terug te gaan naar het verhaal, de verhaallijn die we tot nu toe gelezen hebben en ook in eerdere preken overdacht hebben. En dan vervolgens gaan we inzoomen vooral op de persoon van Boas. In de eerste preek ging het vooral om Naomi, de tweede om Rut. En vandaag wil ik met jullie kijken naar de persoon van Boas en een aantal trekken van hem ook toepassen op de Heer Jezus Christus. Maar eerst is een soort inleiding om even onze gedachten op te frissen en ook de hoofdlijn te zien van dit boek. Iemand heeft ooit gezegd, wij leven ons leven voorwaarts, maar wij verstaan het achterwaarts. Ik denk dat dat waar is. Ons leven is gericht op het nu en op de toekomst. We bewegen zeg maar voorwaarts. Maar we begrijpen ons leven vaak veel beter als we achterwaarts kijken, als we omkijken. Kijk je naar de omstandigheden van het hier en het nu, kijk je naar de toekomst, dan kan het soms zo zijn dat je de rode draad van je leven niet ziet. En zelfs niet de rode draad waarvan je gelooft dat God die in je leven legt. Waar is God mee bezig? Eigenlijk, eerlijk is eerlijk, broeders en zusters, als iemand dat tegen jou zou zeggen op dit moment, waar is God in jou of in jullie leven mee bezig? Wij kunnen dat niet goed overzien. We kunnen daar geen sluitend antwoord op geven. Wij zijn niet de regisseur van onze levens. God is dat. En kijk je voorwaarts of kijk je naar het nu, dan zie je dat vaak niet. Toch? Heb je soms meer vragen dan antwoorden. Soms moet je ook wat langer in het leven meehobbelen om dat te gaan zien. Maar soms kijk je dan wat achterwaarts. Misschien moet je daar ook wat ouder voor zijn. Ik wil niet oud en grijs overkomen, maar ik denk dat zeker de oudere mensen onder ons dat wel kunnen beamen. Soms zie je dan iets van, aha, daar is God mee bezig. Iets groots, iets ongedacht. Nou, ik weet zeker dat als Rut vanmorgen in de samenkomst was geweest, dat zij gezegd had, daar ben ik het mee eens. Ik heb het niet gezien. En Naomi, die oude vrouw, die zit naast haar in de samenkomst. En je zei, Naomi, kan je dat ook beamen? Zij zei, ik kan het helemaal beamen. God was bezig iets te doen. En ik zag het niet, maar nu ik terugkijk, ja, dan kom ik eigenlijk in aanbidding. Voor de God die mijn leven leidt. Dat kun je op twee manieren zeggen van dit verhaal. Probeer me te volgen. De eerste manier is, als je kijkt naar een soortje nationaal historisch niveau. En de tweede is meer persoonlijk. Ik ga eerst dat eerste zeggen. Het is verleidelijk om gelijk te gaan naar de persoonlijke lessen van Rut en Naomi. Daar komen we straks wel. Maar je moet allereerst ook het boek van Rut begrijpen in zijn context. Dit boek is allereerst bedoeld om de historie van het volk Israël te beschrijven. Of beter gezegd, de trouw van God aan Israël te beschrijven. Het boek Rut, 4 hoofdstukjes, is te plaatsen, zeg maar tijdstechnisch gezien, in het boek Richteren met 21 hoofdstukken. En als je het boek Richteren leest, dan word je niet bepaald bemoedigd. Richteren is eigenlijk het verhaal van afval. Als je dat verhaal leest, er is chaos in het land. Heel de massa valt van God af. Richteren, zo las ik in een verklaring, dat vind ik wel mooi gezegd, Richteren is het boek zonder koning. 1 Samuel is het boek van de koning die door mensen is aangesteld. En zijn naam was Saul. En 2 Samuel is het boek met de koning die door God is aangesteld. En zijn naam is David. Richteren zonder koning. 1 Samuel, de koning van de mensen. 2 Samuel, de koning die door God is aangesteld. God is trouw aan zijn volk Israël. En tussenin zit het boekje Rut. Kijk maar, na Richteren en voor 1 en 2 Samuel. En weet je waar Gods verhaal wordt voorbereid? In het boekje Rut. Een klein familieverhaal. Daar wordt de opa en oma, de overgrootopa en de overgrootoma van David komen daar op het toneel. Rut en Boas. En dat doet God door het leven van onbetekenende individuen die helemaal niet kunnen overzien waar God mee bezig is. Denk je dat Rut wist dat ze de overgrootoma was, werd van David? Zij als Moabitische? Helemaal niet. Maar God was bezig. God was op nationaal niveau bezig om zijn plannen met Israël uiteindelijk de lijn naar de echte Messias, waar David ook nog maar een voorafschaduwing van was, om die lijn te leggen. Je kan dat zelfs ook nu toepassen op Israël. Israël dat op dit moment leeft zonder koning. En wij weten dat er ook een tijd gaat komen, die tijd is wellicht aanstaande, dat er een mensenkoning zal komen. De valse Christus, de antichrist. Die door mensen wordt aangesteld. Om uiteindelijk overruled te worden door Gods koning. De Messias die naar deze wereld zal komen en zal heersen in Israël. Je kan het ook toepassen op onze tijd hier in het Westen. Ook wij leven in een tijd van, ik weet niet of je dat met me eens bent trouwens hoor, maar in een richterentijd. Er is veel verwarring. We leven zonder koning. In de samenleving, ook in de kerk, zijn er veel vragen en veel dingen staan op losse schroeven. Maar toch geloven we dat de koning komende is. En dat God zijn doel zal behalen, ook met de gemeente van de Heer Jezus. Dat is zeg maar een les op nationaal historisch niveau. Zo moet je het boek allereerst lezen. Het is wel belangrijk. Als je gelijk begint bij wat heeft het mij te zeggen, verlies je soms ook een beetje de rode draad van Gods handelen door de geschiedenis. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Een tweede is, je kunt natuurlijk ook toepassen op je eigen leven. Door persoonlijke lessen te trekken uit het verhaal van Naomi, Rut en Boas. Mag dat? Ja, natuurlijk. Paulus zegt in Romeinen 15, mooie tekst, onbekende tekst, denk ik. Hij zegt, alles wat eertijds is geschreven, is tot onze onderwijzing geschreven. Opdat wij in de weg van de volharding en de vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Vanmorgen overdenken we dus het verhaal van Rut en Boas. En wat is de bedoeling? Dat je erdoor onderwezen wordt, Romeinen 15. En dat je in de weg van de onderwijzing vertroosting vindt. En in de weg van de vertroosting kom je op volharding. En in die volharding behoud je de hoop, Romeinen 15 vers 4. De hoop behouden, ook als jij misschien in een moeilijke situatie verkeert. Wilco heeft aan het begin van deze dienst de verhaallijn samengevat. Het is niet bepaald een rooskleurig verhaal. Vol ging ik weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. De Heere heeft tegen mij getuigd, zegt Naomi. En de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. En er is best wel wat hoop. Er is best wel wat hoop, maar Naomi ziet dat helemaal niet. Haar tranen verhinderen de goedheid van God te zien. We hebben toen in die eerste boodschap overdacht dat God moeilijkheden in zijn plan gebruikt. Dat is niet makkelijk. En het is op een preekstoel soms ook snel gezegd. Of in een pastoraal gesprek ook snel aangehaald. God laat alle dingen meewerken ten goede. Niet makkelijk, maar wel waar. Want als God klein genoeg zou zijn om begrepen te worden, is hij niet groot genoeg om aanbeden te worden. Als wij Gods wegen zouden begrijpen, dan was hij eigenlijk te klein om aanbeden te worden. En schrijf je al het lijden toe aan de duivel en positioneer je God als een soort medelijdende toeschouwer die ook niet wil dat je lijdt, maar onmachtig is om je lot te veranderen. Als dat de situatie van Naomi is, dan is er pas weinig hoop. In hoofdstuk 2 zie je Rut, weet je nog? Rut is zo anders dan Naomi. Rut is een vrouw. Meestal gaat het in de Bijbel over mannen, maar in Rut, maar je ziet het bijvoorbeeld ook in Esther, zie je twee vrouwen, Rut, Esther, die in een moeilijke situatie initiatief tonen. En Rut gaat niet bij de pakken neerzitten. Ze zegt in hoofdstuk 2, weet je wat, zal ik anders gewoon aren gaan rapen? En ze stroopt de mouwen op en ze gaat erop uit. Mooi hè, zo'n initiatiefrijke, loyale vrouw. Die niet alleen Naomi loyaal was, maar die in hoofdstuk 1 gezegd had, uw God is mijn God. Zij had de God van Israël tot haar God gekozen. En dat tussen twee haakjes als een Moabitische. In Deuteronomium 23 staat dat een Moabitische zelfs tot in het tiende geslacht niet in de gemeenschap van de Heere mocht komen. Was niet echt een goede adoptie, niet echt een goede emigratie om van Moab naar Israël te gaan. Maar Rut kon het niet nalaten. Vanwege de God van Israël en vanwege Naomi. En ze hoopt actief op Gods leiding en ze zegt op een morgen, ik ga erop uit, ik ga aren rapen. Ze gaat niet stilzitten, ze gaat niet wachten en kniezen zoals Naomi, maar ze staat op en ze gaat. Rut is een voorbeeld voor ons. Maar ondertussen, eerlijk is eerlijk, broeders en zusters, is haar situatie natuurlijk niet rooskleurig. Een heidense, moabitische vrouw, je leeft daar samen met zo'n bittere weduwe en je moet gaan zoeken naar je voedsel om een leven te blijven. Maar dan ineens, en nu komen we eigenlijk bij de persoon van Boas. Maar dan ineens gebeurt er iets. De auteur die dit verhaal opschrijft, sommigen denken dat het Samuel geweest is, het is niet zo belangrijk. Hij ligt in hoofdstuk 2 vers 1 een wending in het verhaal toe. En als je van mooie verhalen houdt, lees je wel eens romans? Kijk je wel eens van die familiesoaps? Durf je misschien niet te zeggen. Als je van mooie verhalen houdt, dan moet je nu je oren spitsen. Dit is zo'n mooi verhaal in een donkere tijd. Ineens gaat er iets gebeuren. De auteur ligt iets op van een groot geluk dat Rut en Naomi en zelfs de gestorven Elimelech gaat treffen. Een man gaat hun pad kruisen. Nu denk je misschien dat ik de toepassing ga maken op het huwelijk. Als er een man je pad kruist, dan is het ware geluk begonnen. Nou, ik hoop in de volgende preek misschien nog wel na te denken over Rut en Naomi, of Rut en Boaz die trouwen en hoe dat gaat. Maar ik heb nu die woord man met een hoofdletter geschreven. In deze man gaat de tij gekeerd worden. In Boaz, die een afschaduwing van de Heer Jezus is, vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. In hem komt er na het zure het zoet. In hem, denk aan Jezus, worden je 1000 vragen beantwoord. En ik vind het vanmorgen echt een zegen dat ik vanmorgen iets mag delen over deze verlosser. Over deze losserstype. Want hoe jouw leven er ook uitziet, waar je ook mee te dealen hebt, gebrokenheid, zonde, in de Heer Jezus Christus, die de meerdere Boaz is, worden al je vragen beantwoord. Misschien ken je het boek van Christa Rozier. Zij heeft over lijden een boek geschreven, ze is inmiddels overleden. En zij zegt in het voorwoord, het is een treffende uitspraak, ik had 1000 vragen, totdat ik hem zag, hoofdletter H, Jezus Christus. Hij is niet, zeg maar, 1 op 1 het antwoord op al je vragen, maar door hem te zien verdwijnen je vragen naar de achtergrond. En vind je een geluk wat al het ongeluk overtreft. We gaan naar een aantal kenmerken van Boaz kijken. Maar ik wil iets met je afspreken. Kijk vanmorgen verder dan Boaz. Zie achter Boaz de persoon van de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt, in hem zijn al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen. Colossenzen 2 vers 3. Jezus Christus is de losser, de verlosser bij uitstek. Ik noem 5 dingen waarin Boaz ons doet denken aan Jezus. 5 dingen. En ik denk dat iedereen die kan volgen. Ik noem ze, ik zal er kort wat over zeggen. En misschien is het iets om zelf nog eens verder uit te diepen. Want de tijd is ook beperkt. Het eerste is, de verlosser kruist ongedacht je pad. De verlosser kruist ongedacht je pad. Het lijkt wel alsof in hoofdstuk 2 de verteller het gewoon niet voor zich kan houden. Terwijl Rut nog thuis zit bij Naomi, moet hij al vertellen, hoofdstuk 2 vers 1, nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz. Zijn naam wordt helemaal aan het einde van de zin gezet. Komt een heel stuk voor aan bloedverwant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boaz. Die verschillende kenmerken van Boaz hier zijn wel belangrijk. Hij was een bloedverwant uit het geslacht van Elimelech, dus van de mannelijke kant, en hij was een vermogend man. Misschien heb je ooit wel gehoord van die constructie in het oude Israël, in de Torah, van die lossersconstructie. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar om een losser te kunnen zijn, om een verlosser te kunnen zijn, waren er 3 dingen belangrijk. Namelijk dat het een familielid was, 1. 2, dat hij van de mannelijke kant was. En 3, het was ook handig dat hij iets te besteden had, dan kon hij je namelijk vrijkopen. Er moest wat betaald worden. Nou, deze 3 dingen worden hier van Boaz gezegd, een bloedverwant, een vermogend man, uit het geslacht van Elimelech. Met andere woorden, de verteller zegt eigenlijk, dat is hem. Dit is hem, hij gaat een keer brengen in het lot van Naomi en Rut en zelfs in het lot van Elimelech. Hij is het. Weet je wat Boaz betekent? Ik ben altijd een beetje voorzichtig met die betekenissen van namen, maar dit is wel heel bijzonder. Hij betekent, in hem is kracht. In hem is vermogen. Er staat een voetnoot onder. Als je een HSV hebt, bij 2 vers 1 staat een voetnoot. Er staat letterlijk een man, een held van vermogen. Boas. Een man met kracht. Nou, deze man die verschijnt gewoon zomaar in het verhaal. Nou, Rut gaat op pad. Ik weet niet wat ze meegenomen had, maar ze ging een dag werken en ze dacht, nou ja, ik hoop ergens op een akker terecht te komen. En dan vers 3, lees me maar mee. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terecht kwam. Welke woorden springen er voor jou uit? Het overkwam haar. Geloof je in toeval? Je hoort dan nee te zeggen. Nee, dat geloven we niet. Maar het staat hier eigenlijk wel hoor. Bij geval. Wat wij bedoelen is, het viel haar als van een goddelijke hand toe. Toeval van Gods wegen. Dat woord is echt mooi. Hè? Het valt je toe. Dat is genade. Dit is echt genade. Je kunt dit zelf niet organiseren. Dit kun je niet bedenken. Ik hoop zo, hè. We zijn nog niet zozeer bij ons eigen leven. Maar ik hoop zo dat je dat in je eigen leven ook ziet. Dat je zegt, de dingen zoals God ze leidt. En waarheen God het gaat leiden. Dat is uiteindelijk een genadeverhaal. Dat is genadige toeval. Ook al zitten er afzonderlijk misschien hele moeilijke delen in je leven. Maar als je het samenvoegt. Nee, ik moet zeggen, als God het samenvoegt. Ze zegt, ja, het is me toch overkomen. Ze komt daar op die akker van Boas, als door een goddelijke hand. Het overkwam haar. Lieve broeders en zusters, is dat niet wat genade zo bijzonder maakt? Genade is natuurlijk onverdiend. Dat is een element van genade. Maar een ander element van genade is dat het ook zo ongedacht is. Zo onverwacht. Het is door God gearrangeerd. Als je dat gaat zien, word je ook diep dankbaar. Als je hier vanmorgen bent en jij belijdt dat je de Heer Jezus als jouw redder hebt leren kennen. En je kijkt eens terug in je leven. Of dat nou kort geleden is of langer geleden. Moet je daarvan ook niet zeggen dat het je overkomen is. Ik bedoel dat niet passief, hè. Maar dat je zegt, hoe langer ik onderweg ben, hoe meer ik ga zien, het is me echt overkomen. Hij heeft het in scène gezet. God wist tijd en plaats in mijn leven. God wist me aan het einde van mezelf te brengen. God wist me te brengen op de plek waar ik hem ontmoette. Het overkwam me. Misschien heb je jarenlang aan hem voorbij geleefd. Misschien was je jarenlang dichtbij. Dichtbij het vuur en toch zo hard als een steen. Maar is daar... En dat zien we vanmorgen. Is daar dat goddelijke moment aangebroken dat je niet meer verder kon, dat je door de knieën bent gegaan, dat je je faillissement hebt beleden, je verlorenheid hebt beleden. Misschien juist wel door tegenslag in je leven. Dat God iets in je leven kapot trok. Waardoor je aan het einde van jezelf kwam. En je genade ging zien. Dan is hij die geschikte... Vroeger zeiden ze, die gepaste verlosser. Dat is volgens mij wat hoofdstuk 2 wil zeggen. Boas is het. Boas kan het. Hij is de aangewezen man. Daar was Rut klaar voor. Daar was Naomi klaar voor. Hem hebben we nodig. God maakt je daar klaar voor in je leven. God maakt daar plaats voor. Dat je gaat zeggen, in hem is kracht. Hem heb ik nodig. Hij is een held van vermogen en ik ontmoet hem pardoes. Het is me overkomen. Jeremia zegt, Jeremia 31, de Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb hem niet onderdeel gemaakt van mijn leven. Nee, hij heeft van voor de grondlegging van de wereld mij onderdeel gemaakt van zijn leven. Dat is een hele bevrijding. Spurgeon, ik heb het nog steeds over die eerste kenmerk, dat is een beetje langer, maar ik vind het een heel mooi punt. Het gaat over dat hij ongedacht je pad kruist, hè? Daar hadden we het over. Spurgeon heeft ooit gezegd, ik zat eens in een kerkdienst en ik kon niet goed opletten. De preek interesseerde me niet. En ineens hoorde ik in mijn geest een vraag. Spurgeon, hoe ben jij christen geworden? Hij was een jonge christen. En hij zei, als het ware in dat figuurlijke gesprek, hij zei, ik ben op zoek gegaan naar de Heere. En toen zei die persoon, die zei, hoe ging je dan op zoek? Hij zei, ik ben gaan bidden. En weer kwam de vraag, hoe kwam het dat je ging bidden? Dat vond ik in de schrift. Hoe kwam je bij de schrift? Dat heb ik van mijn ouders geleerd. Hoe kwamen je ouders daarbij? Hij zei, en toen zag ik als in een flits dat God achter al deze dingen zat. En dat hij de bewerker van mijn geloof is. En dan zegt hij, dit is vanaf dat moment mijn vaste belijdenis. Mijn bekering. Hoewel God ons daarbij inschakelt, hè? Begrijp me goed. Maar dat is het accent van vanmorgen niet. Mijn bekering is uiteindelijk geheel en al Gods werk. God heeft dit van eeuwigheid af gepland. Wat een geweldige waarheid. Dat is één. Ik ga naar twee. De tweede kenmerk van Boas. Hij, de verlosser, neemt het initiatief. Eén was, hij kruist ongedacht je pad. Twee is, hij neemt het initiatief. Want wat gebeurt er? Rut komt op die akker en ze gaan aren rapen. Ze gaat aren rapen. We weten niet hoe lang ze bezig is, maar er heel snel zegt de verteller, vers 4, en zie, Boas kwam uit Bethlehem. Dat is trouwens geen onnozel detail. Uit Bethlehem. En Boas merkt Rut direct op. Hij gaat naar de maaiers toe en hij zegt, wie is deze vrouw? Heel waarschijnlijk was Boas al een oudere man en hij was een rijke man. Hij was een groot grondbezitter. En hij had mensen die voor hem werkten. Wat bemoeit zo'n man zich met een Moabitische asielzoeker? Wat trekt hij zich haar lot aan? Dat is iets geheimzinnigs waar Rut later ook van ondersteboven is. Als ze zegt, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Vers 10. Terwijl ik een buitenlandse ben. Samenvattend kan je van die eerste ontmoeting daar op de akker dit zeggen. Boas ziet haar, hij komt naar haar toe, 2, en 3, hij begint met haar te spreken. Dat is iets heel moois wat je ook echt kan toepassen op wat God met ons doet. Allereerst, God ziet ons. God zag het kermen van Israël in Egypte. God zag Saulus bidden in de rechte straat. God, ik moet zeggen, de Heer Jezus zag Zacchaeus in die boom. En hij keek naar hem omhoog. En er staat, toen Jezus de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. Onze heiland, de Heer Jezus, jongens en meiden, heeft ogen. En hij ziet. Hij kijkt. En dan vervolgens begint hij te spreken. Hebreeën 1 vers 1 zegt, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Als je denkt, even tussen twee haakjes, aan het spreken van God, dan moet je niet allereerst denken aan dat mystieke spreken van God in je binnenkamer. Dat is ook een manier waarop God spreekt, maar God heeft objectief allereerst gesproken in het evangelie door de Bijbel. God heeft gesproken in zijn Zoon. En vervolgens ben jij zijn stem gaan horen. Wanneer begon dat voor jou een beetje te leven? Kan je dat nog terughalen? Het is je overkomen. Eerste en tweede, ben je ook zijn stem gaan horen? Dat je de uitnodiging hoorde om tot de Heer Jezus te komen. Ik was denk ik 19 jaar. Opgevoed in een christelijk gezin. Waar dagelijks de Bijbel open ging. God sprak tot mij. Maar ik denk dat het toen voor mij een spreken was tot mijn hart. Ik hoorde zijn stem. Volg mij. Kom tot mij. Die stem van de Heer Jezus is zacht. Er is een Engels lied. Gisteren luisterde ik dat nog eventjes. Misschien ken je het wel. Er zijn ook veel moderne versies van, maar de tekst is heel klassiek. Dat zegt softly and tenderly, teder, Jesus is calling. Calling for you and for me. See on the portals, he is watching and waiting, watching for you and for me. Ik was ooit op een jongerenkamp, waar een stelletje zat. Ik denk dat ze 18, 19 waren, een bijbelstudiekamp in Zeeland. En ze waren daar gekomen, op uitnodiging van anderen, niet zo bekend met bijbelstudie en met het evangelie. En daar stond een muziekgroep voor in de zaal te spelen. Het lied uit Johan de Heer, zwerveling, kom naar huis, kom naar huis. Voor u is ook een plaats bereid. En dat stelletje zat daar in de zaal, het was gewoon tussen de lezingen door. En ineens zag ik ze en hun ogen waren beide betraand. En ik ging naar hen toe en ze zeiden, het lijkt wel alsof we allebei voor het eerst de stem van de Heer Jezus horen die zegt, kom naar huis. Die stem is zacht. Die stem is uitnodigend. En het is niet het thema van vanmorgen, maar ik wil dat toch even zeggen. Als je hier vanmorgen zit en je weet dat je eigenlijk nog nooit echt op die stem hebt gereageerd. Je moet dat moment niet verachten. Als de Heiland in zachtheid en met tederheid zondaren roept en zegt, kom naar huis. Ik denk dat één vorm van het uitblussen van de Heilige Geest is, broeders en zusters, is dat wij de zachte stem van de Heer Jezus niet goed meer horen. Dat het wonder eruit is. Softly en tenderly. Jezus is een zachtmoedig iemand en hij zegt, kom naar mij toe. Als je vermoeid en belast bent. Hij neemt het initiatief om jou, waar je ook zit, hoe verstrikt je ook bent, ontmoedigd, misschien door de zonde het pad kwijtgeraakt, misschien door moeilijke omstandigheden het zicht op hem kwijtgeraakt, vanmorgen kruist hij ongedacht je pad en twee, hij neemt het initiatief en hij spreekt tot je en hij zegt, kom, kom. Ik vind het zo mooi. Boaz zegt hier, vers 8, mijn dochter, mijn dochter. Ga naar de derde. De verlosser biedt bescherming. De losser of de verlosser biedt bescherming. Heb je net meegelezen? Is je opgevallen wat Boaz doet bij Rut? Hij zegt als een van de eerste dingen, zegt hij, ik heb de knechten geboden dat ze u met rust laten. Rut was kwetsbaar als vrouw, helemaal als Moabitische, als asielzoeker. Moabieten waren eigenlijk gehaat in Israël. En Boaz trekt zich haar lot aan. In het volgende hoofdstuk, daarom heb ik dat vers even gelezen, gaat Rut naar Boas toe. Daar komen we volgende keer op. En dan ligt ze daar zo bij zijn voeten. Een hele bijzondere scène uit het verhaal, waar je allerlei vragen over kan stellen, maar daar wil ik niet te veel op vooruit lopen. Maar wat je daar ziet is dat Boas de vraag van Rut krijgt, spreid uw vleugel over mij uit. Bedek mij met uw vleugels. Dat is ook de taal die in de psalmen komt en dat heeft te maken met bescherming. Geestelijk is het ook zo. Als je tot Christus komt, dan vind je in hem een schuilplaats, een behouder, een redder, een beschermer. Eigenlijk is wat Rut vraagt, neem mij geheel voor uw rekening. En dat is precies wat de Heer Jezus met ons doet. Als je tot hem komt, vergeeft hij niet alleen je zonde. Wat hij doet is, hij adopteert je en neemt je voor zijn rekening. Dat zie je zo duidelijk in het evangelie. Met de discipelen die ontrouw zijn. Als Jezus gevangen genomen wordt, komen daar die soldaten. En het is volgens mij in de olijftuinen. En dan zegt Jezus tegen die soldaten, als u dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Die zie je hem als die zeg maar die hen, hè, die zijn vlerken over die kuikens uitstrekt. God, zegt Paulus, bevestigt zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En dan zegt hij even later, daarom zullen we behouden worden, beschermd worden tegen de toorn. Weer ergens anders, zegt Paulus, ons leven, ons hele bestaan is met Christus verborgen in God. Beschermd in God. Wat is de veiligste plek op aarde? Dat is niet een quarantaine. Ik weet er alles van. Het is niet veilig bij de open haard. De veiligste plek op aarde, broeders en zusters, is in het centrum van de wil van God. Onder de vleugels van de Heer Jezus. Dan kun je met Paulus zeggen, of wij nu leven of sterven, gezond zijn of ziek zijn, oud worden of niet oud worden. Wij zijn van de Heer. Wij zijn van de Heer. Wat een uitspraak, hè? We zijn van Hem. We zijn zijn eigendom. Dat is de veiligste plek op aarde. Dank u, Heer Jezus. Dat u niet alleen mijn zonde hebt vergeven, maar dat ik van u ben. Daarom kan Paulus zo, het is bijna stoer hè, in Romeinen 8 zeggen, als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? En dan noemt hij 10, 15 dingen op die hem niet zullen kunnen scheiden van de liefde van God. Heere God, spreid uw vleugel over mij uit. En hij zegt, in Christus ben je geheel de mijne. Vierde kenmerk. De verlosser geeft echte verzadiging. Denken jullie dat het liefde op het eerste gezicht was? Het is een verhaal, hè? Weet je nog die mooie romans? Denken jullie dat het liefde op het eerste gezicht was? Je mag niet te veel aan inleg kunnen doen. Maar het is toch bijzonder, hè, dat Boas haar ziet. En dat hij zoveel aandacht voor haar heeft. Maar hij biedt niet alleen bescherming, hij doet nog iets. Hij geeft haar een plek om te werken, achter de maaiers. Dat was een goede plek waar veel aren te vinden waren. Het was zo mooi in de wet van Israël, als je als boer mocht je één keer over je land gaan, je mocht één keer je oogst inzamelen, maar geen tweede keer. Die tweede keer was voor de arme mensen. Hier zie je Gods hart ook voor de minder bedeelden. En die mochten dan vervolgens oprapen. En Boas zegt, ga achter die maaiers, die beste plek. En na de lunch zegt hij tegen die maaiers, laat af en toe wat vallen. Hier zie je trouwens de royaliteit van God, hè? De vrijgevigheid van God. De weldadigheid van God. Hij biedt daar ook water aan. En zegt hij tussen de middag, kom er maar bij. Moet je even zien, vers 14, dat is echt een mooi vers. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers. En hij, dat is Boas, reikte haar geroosterd koren aan. Je moet dit natuurlijk niet al te veel vergeestelijken, maar ik vind het toch een heel mooi vers. Hier zie je de nabijheid van Boas voor Rut. Zij als Moabitische, als vreemdeling die nergens recht op had. Ze mag delen in het beste van Boas. Ik moet toch denken aan wat de Heer Jezus zei toen hij die discipelen daar verzamelde in die bovenzaal. Zij die hem zouden verlaten, zij die hem zouden verraden en verloochenen, dat hij zei, hier, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Kom er hierbij en eet van het brood. En er staat, zij at en werd verzadigd en hield nog over. Ze wordt werkelijk verzadigd. Zoals Jezus heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, zal geen honger meer hebben. En wie van dit water drinkt, Johannes 4, zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. En ze hield over. Mijn vader werkte vroeger bij een groenteboer, bij een fruitboer. En die zei altijd aan het eind van de dag, Wim, niet met lege handen thuiskomen. Hier, neem wat mee. Het is net als bij Rut. Ze komt thuis en ze heeft daar overvloed. Wat Naomi nieuwe levensvreugde geeft. Verzadiging en overvloed. Genade op genade. En tot slot het laatste kenmerk van Boas, waarin hij lijkt op de Heer Jezus. Hij stelt de toekomst veilig. Boas is iemand die voorziet in voedsel, die beschermt, die ongedacht haar pad kruist, die het initiatief neemt. Dat zijn die vier dingen van de net. Maar hij stelt ook haar toekomst veilig, want hij is een losser. Heb je wel eens over nagedacht over die losserconstructie in het Oude Testament? Naomi zegt in hoofdstuk 3 tegen Rut, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken? Dan bedoelt ze natuurlijk een man. Is dat zo, vrouwen? Is het huwelijk een plaats van rust? Moet je daar straks maar even over doorpraten. Zou ik geen plaats van rust voor je zoeken? Ik denk trouwens dat zij niet alleen bedoelt, dan ben je onder de pannen. Maar dat ze ten tweede eigenlijk bedoelt, want er is een losser in de familie. Er is iemand die de toekomst veilig kan stellen. Wat was een verlosser? Wat was een losser? Je vindt dat in het Oude Testament, Deuteronomium 25, Leviticus 25. Een losser was iemand die het land wat uit armoede verkocht was, terug moest kopen. De zegen die verspeeld was, die moest worden teruggekocht door de losser en weer gegeven worden aan de eigenlijke eigenaar. Dat was de eerste. Het tweede was, soms had iemand ook zichzelf als slaaf verkocht. Een slaaf was je in Israël 6 jaar en het 7e jaar en het jubeljaar mocht je vrij uit. Maar soms was daar een losser, die kon een slaaf die bijvoorbeeld 2 jaar slaaf was geweest, voor die resterende 4 jaar vrij kopen. Dat was met een slaaf, dat was de tweede betekenis. Het derde was, een losser trouwde soms ook met de vrouw die behoorde bij het erfgoed wat hij loste. In dit geval was dat Rut, of Naomi, maar hier was het Rut. En het vierde, je had in het Oude Testament ook een bloedlosser. Dat was iemand die de wraak kon afkopen. Je had een moord gepleegd en je vluchtte naar een vrijstad. Misschien ken je dat verhaal. Maar onderweg kon daar de wreker komen die jou als moordenaar het bloed wreekte. De vijand die je op de hielen zat. Een losser kon dat afkopen. Kon die wraak wegkopen. Naomi zegt Rut, ze heeft die naam Boas gehoord. Eerder heeft ze er misschien helemaal niet aan gedacht. Ze zegt, ik denk dat je maar eens naar Boas toe moet gaan. Je ziet het in hoofdstuk 3. Dan komt die geheimzinnige scène dat Rut dat doet. En uiteindelijk zegt ze, spruit uw vleugel over mij uit, want u bent de losser. En later in hoofdstuk 4, we lazen dat, zegt Boas, Rut, de Moabitische, neem ik tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Boas een losser. Jezus is de verlosser. Hoe dan? De zegeningen die wij in de zondeval hebben verspeeld. Veel meer nog dan dat krijgen wij terug. Doordat Jezus ons lost. Ons verlost. We waren slaaf. Eigenlijk uitverkocht aan de macht van de zonde. Paulus zegt dat in Romeinen 6. Slaaf van de zonde. Jezus zegt Johannes 8. Wie de zonde doet is een slaaf van de zonde. Maar doordat Jezus aan het kruis stierf, kocht hij ons vrij uit de macht van de zonde en maakte hij ons slaven van de gerechtigheid. Jezus is onze losser van de macht van de zonde. 3. Jezus is als losser de bruidegom voor ons als bruid. Zoals Boas in het vrijkopen van het land Rut meenam als zijn bruid, zo heeft Jezus, toen hij ons vrijkocht uit de macht van de zonde, heeft hij ons getrouwd als zijn bruid. En tot slot, door onze zonde heeft Satan in ons leven een bepaalde macht gekregen. Efeze 2 zegt, we zijn onder de aanvoerder van de macht in de lucht, totdat we worden vrijgekocht. Want degene die ons leven kan wreken, Satan, de moordenaar van het begin. Hij is door Jezus aan het kruis verslagen. Jezus heeft openlijk over hem getriomfeerd. Boas, je bent een geweldige losser. Maar we kijken vanmorgen even langs jou heen. En we zien achter jou en door jou heen zien wij de verlosser. Jezus Christus, die ons de zegeningen die verspeeld waren teruggeeft. Het land terugkoopt. Die ons als slaven vrijkoopt uit de macht van de zonde. Die ons neemt tot zijn bruid. 3. En tenslotte, die Satan de mond snoert, zodat hij ons kan wreken. Maar wij het eigendom van de Heer Jezus zijn. Ik eindig met een vraag. Hoe verhoud jij je tot deze verlosser? Ik heb 5 kenmerken genoemd. En in hoofdstuk 4 zie je Rut die zich vast en veilig getrouwd weet met die man, die losser. Die zijn woord gestand zal doen tot een eeuwigheid. Waar sta jij? Leef jij in hoofdstuk 4? Dat je je bewust bent van je huwelijk met de Heer Jezus. Dat je leeft onder zijn toezeggingen en dat je zegt, hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Ik ben met hem getrouwd en niets zal me meer kunnen scheiden van de liefde van Christus. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Misschien vind je het een mooi verhaal. Ik wel. Ik hoop dat je dat geproefd hebt. Maar de spiegelvraag die overblijft is, in welke nabijheid sta jij tot hem? Ken jij hem als die betrouwbare verlosser? Zo niet? Je bent uitgenodigd. Kom dichterbij. Zoals hij zei in hoofdstuk 2. Kom dichterbij. Eet van het brood. En hij reikt aan wat hij heeft. En er staat, en zij at. En werd verzadigd en hield nog over. Laat dat door Gods genade het verhaal van jou en mijn leven zijn. Hij heeft ongedacht ons pad gekruist. Hij heeft het initiatief genomen. Hij biedt ons bescherming. Hij verzadigt ons ten volle. En hij stelt onze toekomst tot een eeuwigheid veilig. Geprezen zij God de Vader. In Jezus' naam. Amen. Ik wil kort danken. Heer Jezus, u bent de losser bij uitstek. U bent onze verlosser. En we danken u. We danken u dat u hebt terugverdiend wat wij hebben verspeeld. Al die geestelijke zegeningen. Ze zijn nog meer dan wat we kwijt zijn geraakt in de zondeval. We danken u dat u ons geadopteerd hebt. Zodat we niet langer slaven zijn. Maar kinderen van u. We danken u dat u ons tot uw bruid hebt genomen. We danken u dat Satan niet het laatste woord heeft, maar dat wij veilig in uw armen zijn. Ik wil bidden, Heere, voor mijzelf, maar ook voor mijn broeders en zusters, dat wij genieten van het huwelijk, de innige relatie die wij met u, Heere Jezus, hebben. En dat we verzadigd over zullen houden en uit zullen delen aan anderen. Dank u wel voor wat u hebt verdiend. Niemand is als u. Halleluja. Amen. Ik geef graag het woord weer aan.